In een grotere organisatie is dat natuurlijk net wat anders. En dan komt het zeker voor dat men daar gewoon mee in zee gaat en dat geld overmaakt.
Welkom bij de Fusix podcast.
Mijn naam is Niels Raaier.
En ik ben Julia Machlin. In deze podcast nemen we je mee in de wonderenwereld van een internetprovider voor datacentra.
En vandaag praten we met Ali Rashidi en hij is consultant bij Bink Advies. En hij helpt Fusix bij het behalen van een ISO 27001 certificering. Maar ja, waarom zouden wij een stropdas ons laten vertellen hoe we onze routers moeten configureren? En halen we niet veel te veel werk op onze hals? Waarom doen we dit eigenlijk? Je hoort het in deze aflevering.
Wil jij ook eens te gast zijn bij de Fusix podcast? Dat kan. Mail ons op podcast@fusix.nl en wellicht zien we je gauw hier in de studio.
Ja, daar zijn we. Welkom Ali. We werken al een hele tijd met je samen, maar toch heb ik het gevoel dat we nog maar een heel klein stukje van je gezien hebben. Je bent consultant bij Bink Advies en je houdt je bezig met ISO 27001 certificeringen voor jullie klanten. Maar vertel eerst eens even wat meer over jezelf, want ik denk dat veel mensen jou niet zullen kennen.
Nee, dat denk ik ook niet. Ik ben Ali Rashidi, ik ben 34 en ik woon in Voorburg met twee kinderen en een gezin. Ik zit nu al een jaar of 5, 6 in het wereldje van cybersecurity. En inderdaad onder andere ISO-certificeringen.
Ja.
Maar ook wat bredere informatie, beveiligingstrajecten, privacy en dat soort zaken komen aan bod.
Ja, want dat is het leuke eigenlijk. Wij zijn jou ook weer door een klant van ons op het spoor gekomen. En wat ik erg fijn vind aan samenwerken met jou, dat is dat je ook echt wel weet waar het over gaat. Want je hebt zelf natuurlijk ook een achtergrond in de security en zelfs wat technische zaken gedaan.
Klopt. Ik heb ook een aantal jaren als developer gewerkt. En toen is mij ooit gevraagd, joh, zou je als consultant willen werken? Die overstap vond ik wel interessant. De techniek is heel leuk, maar het is ook leuk om organisatiebreed te kijken naar hoe cybersecurity dan werkt. En dan kom je erachter dat ook processen en mensen daar een belangrijke schakel in zijn. Dus dat heeft mij wel getriggerd.
Ja, dat is leuk inderdaad. Ja, je werkt dan natuurlijk, wat je zegt, ook met mensen vooral. Niet meer alleen met techniek. En dat gaat een terugkerend thema worden in deze aflevering, denk ik. Want ik zei al wat over stropdassen, maar om te beginnen, Ali heeft... ik heb hem nog nooit met een stropdas gezien.
Ik heb ook geen stropdas.
Oh, kijk. Dat scheelt. Maar wat dus gaat terugkomen is dat in heel veel van die processen die je dan moet omschrijven ook echt de mens centraal staat en wat daar dan kan gebeuren. En dat natuurlijk naast de techniek die ons allemaal zo interesseert. Nou, over ISO, hè. Mijn opa die had een fabriek in transportwielen. Dus die wielen die onder winkelwagentjes en karretjes van de melkpakken zitten en zo. En die was 25 jaar geleden al bezig met ISO 9001. En in de hele familie is nog altijd het woord tekortkomingenformulier een bekende kreet. Maar ISO 9001 is wat anders dan ISO 27001. Kun je ons een klein beetje vertellen, wat is die ISO eigenlijk? En wat zijn dat allemaal voor nummers en documenten die ze ons geven?
Goeie vraag. ISO, dat is een wereldwijde organisatie die best wel erkend is door veel mensen. Ik denk dat het voor veel mensen ook wel herkenning oproept. ISO 9001 is denk ik wel de bekendste. Mm-hmm. En dat staat voor kwaliteitsmanagement. Dus jouw opa die dan wielen maakte, de klanten van je opa waren heel erg geïnteresseerd in wat is de kwaliteit daarvan? Hoe lang gaan ze dan mee? Hoe heb je die gemaakt? En hoe zorg je voor de juiste kwaliteitsgarantie? Zo heb je verschillende ISO-normen, waaronder die voor informatiebeveiliging. Het is een systematische wijze om te gaan met informatiebeveiliging. En dan gaat het om processen, technieken, technologieën en mensen.
En als ik terugkijk naar mijn opa, dan zei die dus 25 jaar geleden al, geen enkel bedrijf kan straks zonder deze certificering. Want in zijn woorden, leveranciers gaan elkaar en klanten en leveranciers, iedereen gaat elkaar naar certificeringen vragen. En als ik achteraf denk van die opa van mij, 25 jaar geleden, die liep wel een beetje voor al waarschijnlijk.
Die had wel een vooruitziende blik in ieder geval, want het klopt. Veel klanten die stellen het ook als voorwaarde. Je ziet het ook veel in aanbestedingstrajecten. Dus de overheid die een aanbestedingstraject uitzet, die heeft een aantal vereisten waar je aan moet voldoen als leverancier. En daar kom je ook steeds vaker op terug te zien dat het gaat om een ISO-certificaat, ISAE. Men moet voldoen aan wetgeving, AVG, NIS 2, gaan zo maar door.
Ja. Nou ja, goed. En als ik dan zelf in een wat meer recent verleden kijk, een jaar of 10 geleden toen ik consultant was voor een internetprovider. En daarvoor zat ik bij een klant. Toen wilde die klant graag dat alles volgens ISO 27001 regels ging. Maar de provider waar ik werkte, die had daar niet zoveel zin in. En daar komt dus de fameuze zin vandaan. Ik ga niet een paar stropdassen laten vertellen hoe ik mijn routers moet configureren. Nou ben ik zelf intussen er ook wel achter dat ISO 27001 niet voorschrijft hoe je het moet doen. Maar wat schrijft het eigenlijk wel voor? Waar doen we het voor? Wat doen we eigenlijk? Misschien is dat iets voor Julia om te vertellen. Waarom zijn wij eigenlijk begonnen met die 27001? Want we willen toch niet stropdassen hier op kantoor hebben, hè?
Nee, en die hebben we ook niet hier op kantoor.
Oké, gelukkig.
Ik denk dat 27001 is de meest brede ISO-certificering, waar ook stukjes over kwaliteit en business continuity en andere ISO-normen die dan ook een aparte certificering vormen. Maar de basis daarvan komt in 27001 al aan bod. Dus dat leek ons, mij specifiek, een goed idee te zijn om daarmee te beginnen, want dan leggen we een soort basis voor verdere uitbreiding, mocht het nodig zijn. Het is niet dat we in de komende jaren of dagen zoveel mogelijk ISO-certificeringen gaan verzamelen.
Nee.
Maar dat zo'n basistraject, waarbij wij noodgedwongen worden om na te denken over de zaken zoals hoe waarborgen we alles wat we dan verkopen of beloven in onze service level agreements. Hoe waarborgen we dat ons bedrijf blijft diensten leveren onafhankelijk van personen die hier werken enzovoort. Dat is waarom we hiermee begonnen zijn. En dit is denk ik het meeste wat we daaraan houden.
Ja, ja, en toen we het erover hadden van zullen we dit gaan doen, toen hebben we geconcludeerd dat we er nu als bedrijf eigenlijk ook wel aan toe zijn. Want een aantal jaren terug heeft een vriend van mij, Mark van Delft, hoi Mark, die heeft ook geprobeerd om ons gecertificeerd te krijgen. En hij is daar een aantal keren voor bij ons langs geweest. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik als techneut, ik had daar toen eigenlijk helemaal geen zin in. Ik dacht van waarom moeten we al die documenten gaan schrijven voor die dingen? Want ik doe toch altijd alles goed. En dat hoeft toch niet op papier te staan. Dus ik was er toen duidelijk nog niet aan toe. En jij misschien wel, maar ik denk dat we nu allebei wel denken, dit is een goede stap.
Nou ja, en ik denk dat de eerste vraag, of een van de eerste vragen die Ali aan ons heeft gesteld toen we begonnen zijn, is hoeveel moeite willen jullie doen om dit traject succesvol af te ronden?
Ja, zeker.
En dat vond ik een belangrijkste vraag. Mm-hmm. En ik was heel erg blij dat ik niet alleen in gesprek met jou was, Ali, maar dat Niels naast me zat en riep heel enthousiast, we gaan alles doen om het succesvol af te ronden. Want inderdaad, dat inzet van bedrijfsmanagement, van mensen die dan bedrijf dagelijks door laten gaan, dat is een key factor om dit inderdaad af te ronden.
Zeker,
hoe serieus we zijn in dit traject en of we het zelf willen doen of we denken dat het ergens voor specifiek nodig is. Dus het gaat niet om alleen om certificaat halen, toch?
En het is zeker ook niet alleen een IT-feestje. Informatiebeveiliging, cybersecurity is een bedrijfsbrede activiteit.
Ja.
Dus daar heb je ook management voor nodig en ook de niet-technische medewerkers. Het is te belangrijker dat iedereen eraan meewerkt.
Ja, dat menselijke aspect waar we het eerder al over hadden. Tegenwoordig is er natuurlijk ook veel aandacht voor phishing en andere mogelijkheden van aanvallen op informatie.
Ja.
Maar ja, dat speelt natuurlijk echt een heel grote rol tegenwoordig in alle bedrijven.
Dat is ook denk ik een van de factoren die de noodzaak creëert, waardoor men toch nu in vergelijking is met een aantal jaar geleden wat meer de urgentie ervaart om concreet aan de slag te gaan. Ik bedoel, ja, een ransomware die bedrijfsprocessen platlegt of phishing mail die steeds moeilijker te onderscheiden is van echte mail, dat creëert wel een bepaalde noodzaak.
Ja, ja, laten we dan eens concreet kijken hoe we dat dan aanpakken. Want stel dat we dan een document maken als onderdeel van het ISO-proces dat omschrijft hoe wij met phishing omgaan binnen Vuzix. Nou, dan schrijf ik bijvoorbeeld op in dat document, we hebben een firewall. Ben ik er dan?
Voor een gedeelte wel, maar nog zeker niet helemaal. Nee, het is ook een stukje awareness. En awareness is geen eenmalige training. Het is een continu proces. Dus medewerkers dienen continu bewust gemaakt te worden van phishing mails. Waarbij eigenlijk een trainingssessie het minst goed werkt en een phishing simulatie heel goed werkt. Ja. Dus je moet mensen continu bewust maken van de gevaren van bijvoorbeeld phishing mail.
Dat is grappig, want dat is exact wat Frank van Vliet de vorige keer vertelde.
Hmm.
Die doet dus ook geen trainingen op het gebied van security, maar die laat mensen zelf ondervinden wat er gebeurt.
Ja, en gamification is ook heel populair, dus dat je er een game van maakt. Maar doorgaans, wat ik ervan begrepen heb, is een trainingssessie. Ja, dat gaat in het algemeen het een hoorde in, de andere hoorde uit. Dus dat werkt niet heel goed.
Ja, misschien dat mensen dan toch het idee hebben dat ze zich weer laten voorschrijven wat ze moeten doen. Hè?
Door een stropnas.
Ja, die allergie die zit diep, denk ik.
Nee, dus het is ook echt een continu proces. Men moet daar wel in blijven investeren, ook na het behalen van het certificaat. En je moet je medewerkers toch meekrijgen. Want daar ligt wel je zwakste schakel. Als men toch een keer op een verkeerde link klikt of een bijlage opent of een phishing mail opent en daarmee doorklikt, dan heb je kans op problemen.
Ja, nou, dus dan schrijf je in dat document op wat je doet aan het voorkomen van phishing als bedrijf bijvoorbeeld. Hè. We blijven even bij dit voorbeeld hangen. En als ik dat dan heb opgeschreven, wat gebeurt er dan eigenlijk? Want dan is het nog wel een heel proces voordat je bij een certificering uitkomt. En zelfs nadat je bij de certificering bent uitgekomen, blijft het maar doorgaan.
Nee, kijk, het opschrijven van beleid is zeker belangrijk. Want je moet het borgen en het moet ook aantoonbaar zijn. Maar het gaat ook om het treffen van de juiste beheersmaatregelen, de juiste beveiligingsmethoden. Dus zo'n firewall is super belangrijk, maar het is ook belangrijk om bijvoorbeeld een proces te hebben intern voor wanneer het toch fout gaat. Als iemand toch op een phishing mail klikt en dat is toch niet goed geweest en het heeft gevolgen gehad, oké, wat doe je dan? Wat zijn de stappen die je dan onderneemt en wie ligt je in en hoe ga je dat dan vervolgens ook onderzoeken? Wie betrek je daarin? Kan je het intern houden? Heb je externe hulp nodig? Dus je moet wel een proces hebben voor het opvolgen van mogelijke incidenten.
En dan begint het dus met het opschrijven van wat je op dit moment doet. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Want een jaar later komt de auditor weer langs. En wat gaat er dan eigenlijk gebeuren?
Nee, dus je hebt jaarlijks eigenlijk een externe auditor die langskomt. En die komt jaarlijks ook even kijken hoe goed Vuzix zijn zaken heeft geregeld in dit geval.
Oké.
Misschien draagt hij wel een stropdas, weet ik niet.
Oh, maar nou, dan gaat de voordeur gewoon niet open, denk ik.
Het is een continu proces. Vandaar ook dat jaarlijks de auditor langskomt om te kijken van, hey, wat heb je het afgelopen jaar gedaan? Heb je incidenten gehad? Heb je verbetermaatregelen toegepast? Wat heb je gedaan? En zijn er nog phishingpogingen geweest? Zijn die succesvol geweest? En het is wel een continu proces.
Ja, ja, en dat hele proces, dat vereist ook wel een flinke planning. En dat is iets waar ik Julia af en toe wel eens een beetje zenuwachtig over zie worden. Kan jij iets vertellen over hoe die planning er voor ons op dit moment uitziet? Wat hebben we nou eigenlijk al gedaan? Wanneer zijn we eigenlijk een beetje begonnen met het serieus opschrijven van de ISO 27001 documentatie? En ja, wat verwacht je wanneer we er klaar mee zullen zijn? Althans, klaar met het eerste deel.
Ik kijk ook naar Ali, want we doen het samen. Het is niet dat ik over de planning en het projectmanagement ga. Maar we zijn serieus begin van dit jaar begonnen. Met inventariseren wat wil Vuzix eigenlijk gecertificeerd krijgen uiteindelijk. Want dat was voor mij ook een eye-opener. En misschien kunnen we een beetje in detail erover spreken. Dat niet alles hoeft gecertificeerd te worden. En dat we zelf kunnen kiezen. Bijvoorbeeld, nou, Vuzix is internetprovider. Ik neem hier een belachelijk voorbeeld. We gaan onze HR-processen certificeren, maar we gaan niet certificeren hoe ons netwerk is opgebouwd. Dus niemand heeft Niels verteld hoe hij zijn routers moet configureren. Dat doet hij zonder ISO-normen verder. Maar uiteindelijk dan krijgt Vuzix een zo'n mooi stempeltje op onze website. We zijn ISO gecertificeerd. Ja,
is dat zo, Ali? Echt waar?
In de praktijk komt het wel eens voor, maar het is zeker niet de bedoeling.
Ja, inderdaad. Het is niet
een certificaat, ja. Dat gaat gepaard met een verklaring van toepasselijkheid. En op die verklaring kun je aangeven welke bedrijfsprocessen deel zijn van de scope van het certificaat. En je dient aan te geven heel concreet welke beheersmaatregelen van de ISO-norm zijn geïmplementeerd of niet. En dan zou je er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om software development niet in de scope mee te nemen, terwijl je de organisatie wel degelijk in-house software ontwikkelt, wat niet heel logisch is om die dan out of scope te laten.
Juist.
Maar het gebeurt.
Ja, dus dat was een zeer interessant gesprek in het begin van ons traject. Mm-hmm. En Vuzix heeft ervoor gekozen om alle processen onder ISO-scope te brengen. Want nou, ten eerste, er zijn niet zoveel processen binnen ons bedrijf, gelukkig.
Relatief klein.
Ja, we zijn een kleine organisatie. We proberen zo min mogelijk voor onszelf moeilijker maken met processen en beleid. Dus we houden het lekker klein. En we dachten, we hebben Teamworks software. Dat ontwikkelen we voor ons eigen IP-netwerk. We hebben IP-netwerk en we hebben wat businessprocessen hier en daar. Dus we doen alles in één keer. En ik denk dat het ook gaat lukken. Dus nu zijn we, hoeveel, 2-3 maanden voor eerste ronde van externe audit.
Ja, dus zo'n externe audit, dat gaat in twee fasen. Fase 1, dat is de documentatiebeoordeling, waarbij de auditor de documenten doorneemt van onze ISO-framework. Mm-hmm. En fase 2 is wat meer de operationele kant van de organisatie doorlichten en kijken waar verbetermogelijkheden liggen.
Ja, ja, je noemde net al even het framework. En de term die dan voorbij komt, dat is het ISMS.
De Information Security Management System.
Kijk. Oh, dat is mooi. Ja, en ik kan u natuurlijk vragen van wat is een ISMS, maar dan is het net alsof ik het zelf niet weet. En dat is een beetje gek, want we zijn ISO 27001 aan het implementeren. Mm-hmm. Dus ik weet wel wat een ISMS is, maar kun jij misschien vertellen hoe dat eruit ziet? Wat zit daar allemaal in? Want we hebben dus een pak documenten. En wat staat daarin en hoe is dat opgesplitst?
Ja, het ISMS bestaat uit beleid, procedures, overzichten, maatregelen, ja, al je beveiligingsmaatregelen, waaronder hoe je omgaat met phishing, maar ook je incidentenprocedure. Dus mocht het toch een keer fout gaan, nou, wat zou je dan moeten doen volgens je eigen procedure? Het bevat eigenlijk al je inspanningen die je verricht op het gebied van informatiebeveiliging en cybersecurity. Ja. En dat dient ook onderhouden te worden. Dus mocht er toch een risico bijkomen in je organisatie, dan dien je die ook toe te voegen in je risicoanalyse. En te kijken van oké, wat betekent het risico voor mijn organisatie? Heb ik daar grip op of moet ik extra maatregelen gaan treffen om het risico verder te mitigeren? Het is een levend iets.
Ja,
ja, dat inderdaad. Dit is ook iets wat ik heb gerealiseerd in het begin van onze samenwerking. Is dat met behalen van certificaat zijn we lang niet klaar. Het is op het moment dat we met ISO-certificering beginnen, dan is het commitment voor, nou, ik zou het groot houden voor de tijd van het bestaan van Vuzix Networks, om verder daarmee te gaan. Want zoals je bedrijf altijd in ontwikkeling is, er komen nieuwe klanten bij, er komen nieuwe diensten, technieken bij. Op dezelfde manier, je door ISO-normen en dat jaarlijkse wel ronde van evaluatie, word je gemotiveerd om een stuk reflectie te houden. Dus van hoe gaat het op dit moment en hoe gaat het beter? Precies hetzelfde als met je eigen bedrijf. Hoe gaat het met mijn bedrijf op dit moment en hoe kan ik het nog beter doen? Daar is elke ondernemer mee bezig.
Ja, en dat is voor de typische nerd dus eigenlijk wel heel goed om zich eventjes te realiseren. Dat het dus niet zo is dat als de ISO 27001 geïmplementeerd moet worden, dat er dan iemand komt met een boek en daar staat in hoe het moet. Nee, je schrijft zelf dat boek waarin je opschrijft hoe het is.
En waarom, daarna, waarom denk je dat het goed is op dit moment?
Ja. En daarna komt er iemand om daar mogelijke verbeterpunten te...
Nou ja, en daarvoor zou je eerst zelf nog moeten nadenken over mogelijke verbeterpunten. Oh ja. Dus er is een intern continuous improvement cyclus, zoals dat genoemd wordt vanuit de ISO-norm. Intern ben je bezig met continu verbeteren. En dan komt de externe auditor en die komt ook nog even kijken welke verbetermogelijkheden er zijn bij Fusix.
Ja.
Zeker. Ik zou het vergelijken met dat boek over BGP Security, Niels. Mm-hmm. Dat je volgens mij een jaar of 4 geleden samen met
Melchior
hebt geschreven. Maar
iets eerder, ja.
Ja, nou, maar wat daarmee gebeurt is dat je bent op zich continu bezig met het verbeteren van dat boek, van de inhoud. Dus met BGP Security 1 keer 1 boek schrijven of 1 document, ben je lang niet klaar.
Nee, dat klopt helemaal. En dat boek ook moet hoog nodig geüpdate worden. Want er zijn in de loop van de jaren weer een heleboel dingen bijgekomen waar je eigenlijk ook tegenwoordig wel de beveiliging op kan verbeteren. Dus dat moeten we doen. Dus dat is eigenlijk een mooie parallel die je daar legt. Want dat lijkt wel op ISO inderdaad. Zo'n technisch boek moet ook geüpdate blijven.
Ja, en hetzelfde met ISO-normen. Dus je blijft vanuit die normen denken van wat doe ik op dit moment en welke realiteit komt erbij kijken. Dus welke incidenten in de termen van documentatie heb ik meegemaakt en wat heb ik ervan geleerd?
Wat ik zelf heel mooi vind van het ISO-framework is dat het dus echt organisatiebreed is. Het gaat om de technische aspecten van de organisatie, organisatorisch en de mensen. Om bij het voorbeeld van nieuws te blijven. Als systeembeheerder wil je niet iemand die jou vertelt hoe je je server moet installeren. Mm-hmm. En van oudsher, althans een aantal jaar geleden, werd security wel gezien als een activiteit van de systeembeheerder of van
precies.
De IT-afdeling.
Ja.
Maar het is echt organisatiebreed. En de noodzaak wordt ook wel wat groter, ook vanuit Europese wetgevingen, landelijke wetgevingen. Dus er wordt wel een noodzaak gekeerd om daar concreet wat mee te doen. En ISO is gewoon een holistische aanpak. Het is ook erkend, het wordt door de meeste mensen al herkend. Dus mocht je toch grote stakeholders hebben die zich interesseren over hoe Fusix zijn informatiebeveiliging heeft geregeld, is het een hele makkelijke manier met het ISO-certificaat aan te tonen van hey, ik ben in controle en ik doe mijn best om continu te verbeteren.
Ja, want vroeger had je de systeembeheerder en die had de firewall dan onder controle en die... Die bedacht dat iedereen elke 3 maanden een ander wachtwoord moest instellen, waarbij de laatste 12 wachtwoorden niet hergebruikt mochten worden. En dat had dan ook weer gevolgen, want dan gingen mensen dus toch patronen maken in wachtwoorden. Maar goed, het doel van de ISO is dus om juist mensen bewust te maken van waarom je dit zou doen en niet alleen maar voorschrijven, het moet zo.
Zeker, de waarom is heel belangrijk. En het continu verbeteren. Bijvoorbeeld zo'n wachtwoordbeleid.
Ja.
Dat wordt bijna jaarlijks ook door een grote partij als Microsoft worden de standaarden herzien.
Mm-hmm.
Omdat de aanvallen ook steeds geavanceerder zijn. Dus wordt ook worden de eisen aan wachtwoorden ook verscherpt elk jaar.
Ja, nou, ik zou het eigenlijk wel fijn vinden als er eens een keer een standaard zou komen voor wachtwoordeisen. Want dat je de ene keer wel streepjes mag gebruiken en de andere keer niet. En dan... Oh, het is om gek van te worden natuurlijk, hè?
Is ook zo.
Als eindgebruiker. En dat bevordert juist dat mensen dus onveilige wachtwoorden gaan gebruiken, volgens mij. Maar goed.
Ik denk in de meeste bedrijven waar men elk half jaar of misschien wel vaker zelfs hun wacht moeten wijzigen, dan kun je gerust een keyboard optillen en dan zitten de post-its met wachtwoorden op het bureau geplakt.
Ja.
Dus MFA is heel belangrijk en dat is misschien nog wel belangrijker dan elk half jaar je wachtwoord veranderen.
Ja.
Ja.
En nou hebben we tot nu toe eigenlijk vrij algemeen gehad over de ISO en het ISMS en documentenprocedures. Maar als we nou eens eventjes naar Vuzix in het bijzonder gaan kijken. Want wij zijn natuurlijk een heel leuk bedrijf. Dat heb je intussen geleerd. Ja. Mm-hmm. Maar ik denk dat wij ook wel een paar dingetjes een klein beetje anders doen dan anderen. Ik kan me herinneren dat je met je ogen zat te knipperen toen ik uitlegde over ons out-of-band netwerk bijvoorbeeld.
Ja, super gaaf.
Ja, super gaaf. dus eigenlijk, ik heb er een kaart van gemaakt laatst. En eigenlijk is het out-of-band netwerk misschien nog wel groter dan het productienetwerk. Dat is echt heel bijzonder eigenlijk.
Klopt.
Ben jij bij ons dingen tegengekomen waarvan je denkt, nou, dit is nou echt bijzonder. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik moet eens even goed gaan nadenken hoe we dat in een document gaan zetten.
Ja en nee.
Nou, betekent dat je heel veel consultancy-ervaringen hebt. Dus ja. dat is goed.
Klopt. Ja en nee. Er zijn een hoop unieke aspecten bij Vuzix. Mm-hmm. Inderdaad, je out-of-band network. Jullie hebben gewoon hele gave processen en een hele toffe organisatie. Het is wel een kleine organisatie. Dus business continuity is een uitdaging. Mm-hmm. Kan een uitdaging vormen. Daar moet je goed over nadenken. Maar tegelijkertijd is Vuzix wel een organisatie waar ik ben binnengestapt en waar wel een hoge mate van bewustzijn al aanwezig was. En wat je aangeeft, Julia, in ons in onze eerste gesprekken hebben we het gehad over hoeveel moeite we er zelf in steken. Hoeveel tijd wil je eraan kwijt? Hoeveel aandacht gaat het van jou krijgen? Dus je had zelf ook wel het bewustzijn van, oké, dit is een bedrijfsbrede activiteit. En het is niet voldoende om de juiste firewall te hebben en de juiste antivirus software. Dus Vuzix had wel al een bepaalde mate van bewustzijn. Dat was heel fijn voor mij als consultant om daarmee te werken. En er zijn gewoon een hoop unieke processen vanuit jullie technische dienstverlening. Maar ook dat is wel al goed geregeld op een bepaalde basisniveau.
Ja. Ja, en ook daar natuurlijk. Doel is om eerst op te schrijven wat we nu doen. En doel is niet, hè, ik weet dat ik bepaalde dingen aan je heb verteld, hoe we die regelen, of in sommige gevallen hoe we die niet regelen. Waarbij ik dan aan je uitdrukking zag van, hé, dit is wel heel vreemd, maar ik heb er wel altijd goede redenen voor. En waar het nu om gaat, is om het op te schrijven.
Ja, wat ik altijd doe aan het begin is inventariseren. Wat heb je? Wat doe je al? Wat doe je nog niet? Wat kan beter? En ik heb bij Vuzix in het begin geen showstoppers gezien, waarvan ik dacht, oké, dat moeten we nu gaan veranderen. Of dat moet anders, anders gaat het gewoon niet worden. Tuurlijk, er zijn verbetermogelijkheden. Om een klein voorbeeld te noemen, je backup schema, dat is al goed geregeld. Maar je moet het even uitschrijven. Mm-hmm. En je moet ook aantonen dat je het volgens je eigen backup schema op die manier uitvoert.
Ja.
Maar je had al een goed backup schema en dat rijdde al. En er zaten geen verbeterpunten in wat mij betreft. Het was een kwestie van borgen, voor evidence zorgen en dat op een wat formelere wijze uitvoeren. En zo zag ik bij Vuzix geen grote hiaten of echte showstoppers. Dus dat was al goed geregeld.
Toch wil ik aan de andere
eigenlijk kant
wel een beetje bijzonder blijven, hoor. Dat je
op zich
wel
geruststellend voor jullie klanten die meeluisteren, dat jullie het al goed hadden geregeld tot een bepaald niveau, denk ik. Ja. Maar nee, kleine organisatie, gave processen. Er was al veel bewustzijn bij jullie en bereid om aan de juiste zaken ook te werken.
Ja, we hebben de indruk ook elke keer weer dat de externe auditor straks zich ook wel gaat vermaken bij ons met wat hij allemaal gaat aantreffen.
Absoluut, daar heb ik geen twijfel over. Ja.
Dat is toch niet het hoofddoel van ons traject.
Jawel.
Om iemand te vermaken
natuurlijk
hier.
Natuurlijk zou je zeggen.
Dat en lekkere broodjes.
Ook heel belangrijk.
Ja.
Nee, maar het is wel leuk om ook bij een organisatie binnen te stappen die een unieke bedrijfsvoering heeft en hele gave processen heeft. Want een gemiddeld MKB-bedrijf, dat lijkt wel op elkaar. En Vuzix is wel echt uniek.
Nou, voor mij, Ali, was ook een belangrijk ding om toch met het ISO 27001-traject te beginnen. Dat we eigenlijk steeds meer klanten hadden die allerlei eisen aan ons begonnen te stellen. En dan niet zozeer van je moet ISO 27001 gecertificeerd zijn, maar je hebt natuurlijk te maken met een AVG/GDPR... je hebt ineens te maken met de NIS 2. We hebben nog een paar klanten in de bankenwereld, die wilden dan weer DORA. En op een gegeven moment begon het lampje te branden. Van ja, joh, als we nou ISO 27001 doen, dan zijn we eigenlijk al een heel stuk op weg. Klopt dat?
Zeker, de overlap is groot. ISO 27001 die heeft, nou, ik denk voor 70-80% overlap met NIS 2, met de DORA. Ja. De AVG is wat meer complementair, want het gaat over privacy en over persoonsgegevens. Mm-hmm. Maar als je het hebt over de beveiliging van die persoonsgegevens, ja, dat komt allemaal terug in het ISO-framework. Dus de overlap is zeker groot. En een organisatie die aan al deze wetgevingen moet voldoen, doet er goed aan om eerst ISO te implementeren. Want ja, de overlap is gewoon heel groot.
Ja, dus dit zou ons moeten helpen, Julia, bij het helpen van klanten die zeker willen weten dat ons informatiebeveiligingsbeleid in orde is en die certificeringen vragen.
Ja, en ik moest nu even denken terug aan afgelopen vrijdag en het was NL-NOG lekker weer dag.
Ja, was weer leuk. Ja,
ja, met presentaties van mensen die... Dus spraken over wat je als techneut niet wil weten over security, maar toch moet weten. En onder andere over al die internationale normen en eisen en commissies die erover vergaderen. En wat in al die presentaties terugkwam, is dat het is heel fijn om... Ja, dat die commissies en Europese overheid in het algemeen erover denkt en wat wetten erover schrijft. Maar het zit allemaal uiteindelijk in de implementatie. En volgens mij is ISO op dit moment een van de frameworks, wat dus implementatieproces, waarmee je... aan een deel van nieuwe eisen en aan bestaande eisen qua security en businessvoering kan voldoen.
Ja.
Want ik heb een heel slecht gevoel als ik als directeur van een bedrijf word voor mijn neus, zeg maar, op mijn bureau een stapel papier met wetgeving opgelegd en dat moet ik lezen en... Ja. En dan wat? Nou, daar staat van alles over de straffen en wat moet je doen en wat moet je vooral niet doen. Maar er staat nooit iets over hoe moet ons bedrijf specifiek aan al die compliance voldoen.
Het kan ook de indruk wekken dat compliance het doel op zichzelf is, terwijl dat niet het geval is. Mm-hmm. Compliance, zou je ervoor moeten zorgen dat je als organisatie en in jouw rol als CEO van een organisatie meer grip krijgt op je risico's. Ja. Organisatie heeft risico's en het zou ervoor moeten zorgen dat je meer controle, meer grip krijgt op je risico's en daar goed mee kan omgaan. Het is geen doel op zich, compliance.
Ja, ja, inderdaad. En die technische kant van hoe kan ik die compliance bereiken. Dus hoe moet ik dit allemaal implementeren, zodat ik zeker weet dat ik aan de wetgeving
voldoen. Heel concreet
weten,
wat moet ik nou doen
bedrijf.
Om daaraan te kunnen voldoen.
Nou ja, en als je daar dan aan voldoet, dan heb je dus je risico's in beeld. En dan ben je, als het goed is, dus wat meer voorbereid voor als er dan toch wat gebeurt. En misschien moeten we dan eens even kijken naar wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Want de wereld verandert en waar je vroeger toch nog wel mailaccounts kon openen met een wachtwoord welkom 123, zal dat tegenwoordig hopelijk niet meer zo zijn. Wat zie jij nou gebeuren in jouw werk als, laten we zeggen, trends in de cybersecurity?
En het gaat ook steeds sneller voor mijn gevoel. En wat Julia aangaf is wel interessant. Al die commissies en de Europese overheid die daar ook over nadenkt. Ergens hebben ze wel gelijk in het creëren van de Europese wetgevingen. Want de Europese Unie ziet wel degelijk de gevaren en ook de noodzaak voor het strakker trekken van cybersecurity en informatiebeveiliging. Ik denk dat de grootste trends is dat de aanvallen steeds geavanceerder worden en ook van steeds beter georganiseerde groepen afkomstig zijn. En het is op landelijk niveau, op organisatieniveau en op persoonlijk niveau. Daarnaast is het ook zijn de aanvallen steeds persoonlijker. Wat ik aangaf, een phishing mail is steeds moeilijker te onderscheiden van echte mail.
Ja.
En het wordt heel gericht verstuurd naar jullie als persoon. Nieuws en Julia in dit geval.
Ja, nou ja, kijk, wij zijn maar een klein bedrijf, dus dat komt eigenlijk altijd goed. Maar ik heb mails gekregen van Julia, tussen aanhalingstekens, met een factuur erbij waar dan in stond, deze moet direct betaald worden.
Ja, nee, het is.
En dan kijk ik even naar rechts en dan. Die factuur, weet je daar iets van? Nee.
Ja, en stel je voor dat je niet iemand rechts van je hebt zitten die e-mail heeft gestuurd of mogelijk heeft gestuurd. Dan wordt het steeds moeilijker, toch?
In een grote organisatie is het natuurlijk net wat anders. En dan komt het zeker voor dat men daar gewoon mee in zee gaat en dat geld overmaakt, bij wijze van spreken.
Ja, en dat gaat dan eigenlijk om de beveiliging van zeg maar het kantoorniveau. Maar heb jij dan in je werk ook nog te maken met bedrijven zoals wij die echt dingen op het internet doen? Bijvoorbeeld hostingbedrijven of voice over IP en zijn daar nog trends waarneembaar?
Ja, de aanvallen zijn nogmaals steeds geavanceerder. Dus denk aan een ransomware aanval die je bedrijfsprocessen gewoon plat kan leggen. En wat ik aangaf, het komt van steeds beter georganiseerde groepen af. Het verdienmodel is ook best wel fors voor cybercriminelen. Volgens mij is die markt nu in de triljoenen in plaats van in de miljarden. Ja. Dus er valt ook heel veel geld te verdienen voor cybercriminelen. En die organiseren zichzelf ook steeds beter.
Ja. En op het netwerkniveau, Niels, jij kan waarschijnlijk over trends met DDoS aanvallen vertellen, want dat is echt iets op IP-niveau.
In de DDoS aanvallen is er inderdaad ook het een en het ander zichtbaar. Kijk, als ik kijk naar ons netwerk, dan zijn eigenlijk die grote DDoS'en van heel veel gigabits, die zijn eigenlijk minder geworden de afgelopen tijd. Maar ik zie wel meer kleine aanvallen waarin gericht een bepaalde dienst wordt aangevallen. Mm-hmm. En wij zeggen altijd, ons anti-DDoS-systeem is geen firewall. Dus het is niet bedoeld als beveiliging. Het is bedoeld om het systeem van de eindgebruiker up te houden. Maar misschien wordt het wel tijd om daar eens over na te denken. Waarnaar zit nou eigenlijk de grens tussen een anti-DDoS-systeem en een beveiligingssysteem? En daar eens naar te kijken of we daar wat mee kunnen.
En andere trends die ook van de afgelopen jaren zijn, is toch ook het gebruik van artificial intelligence. Mm-hmm. Ook vanuit de cybercriminele hoek. Daardoor kunnen ze ook steeds beter en steeds frequentere aanvallen versturen. Vanuit de kant van de organisaties wordt het zero trust principe steeds meer omarmd. Dus dat staat voor het principe dat niks te vertrouwen is, ook niet actoren in je eigen omgeving. Mm-hmm. Nou, dat is een soort van kat en muisspel. Dat is het in de kern eigenlijk ook. Ja, en de wetgeving, dus NIS2, DORA, AI-Act, zijn toch nieuwe trends.
Dus iemand heeft naar onze podcast geluisterd en die voelt zich eigenlijk wel overtuigd. Die denkt van nou, met mijn bedrijf wil ik ook wel een ISO 27001 traject gaan starten. Waar zou zo iemand dan volgens jou mee
je
kunnen beginnen?
Je zou vast kunnen beginnen met een aantal vragen. Weet je als organisatie wat jouw kroonjuwelen zijn? Weet jij wat jouw meest kritische systemen zijn? Waar je afhankelijk van bent en waar je ook gewoon je kritische bedrijfsprocessen hebt te draaien? Nou, heb je daar grip op, is de vervolgvraag, weet je ook wat de grootste risico's zijn voor die belangrijke systemen die jouw organisatie in de lucht houdt? Heb je daar grip op, dan is de vervolgvraag, ben je voorbereid op incidenten? En als je op alle drie de vragen een ja kan antwoorden, dan sta je er eigenlijk al vrij goed voor.
Ja, dan is de volgende stap om dat op te schrijven en iemand anders ernaar laten kijken. En evaluatie doen. Ja.
Ja, en dan
lijkt
komt
me duidelijk, hè?
Ja, inderdaad.
In die fase zitten we.
Maar niet makkelijk. Ik denk dat wij vanaf het moment van publicatie van deze podcast nog een paar maanden nodig hebben om echt een certificaat te krijgen. Is dat het moment waar je naar uitkijkt, Julia?
Je kan het wel zeggen. Ik kijk er naar uit.
Maar tegelijkertijd.
En, het voelt ook als een bepaalde soort verplichting en commitment ook tegelijkertijd, om dat niet één keer te doen, maar blijven doen. Want dat stukje zelfreflectie en actiepunten die na elke evaluatie van wat heb ik op dit moment en wat kan ik beter doen, dat is een eindeloze ontwikkeling.
Ja.
Ze voelt als een nieuwe fase in het bedrijfsleven.
Nou, dat is heel mooi om te horen. Nou, dank jullie wel. Julia natuurlijk bedankt voor je toelichting op waarom Fusix dit allemaal doet. En al het andere verstandige dat je gezegd hebt. Ali, dank je wel voor het samenwerken met ons. Je brengt het allemaal tot een goed einde met ons, denk ik. Dus dat,
en met ook. Andere klanten, uiteraard.
En jullie dank.
Fijn dat je erbij was.
Ja, deze leuke podcast.
En dat was hem dan alweer, deze aflevering van de Fusix podcast met Ali Rashidi van Wink Advies. Heb je feedback of wil je ook eens een keer bij ons in de studio komen praten? Dan kan dat. Mail ons op podcast@fusix.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.